Welkom bij de podcast van Eline Rij. Voor al wie zich, net als ik, een weg wilt banen naar een kledingkast vol verantwoorde favorietjes. 6 jaar geleden maakte ik namelijk een belangrijke beslissing die mijn dagelijks leven vandaag nog steeds beïnvloedt. Op de meest positieve manier. Mijn toen 25-jarige ik zou fast fashion vaarwel zwaaien voor de rest van haar leven. Challenge accepted! En intussen heb ik er al een heuse duurzame modereis op zitten. Met deze podcast wil ik jou inzicht geven in mijn hoofd, je overspoelen met praktische tips en persoonlijke ervaringen, zodat jij met vertrouwen kan bouwen aan je eigen bewuste garderobe. Want eigenlijk is de uitkomst van die missie voor iedereen uniek. En dat vind ik er net zo mooi aan. Welkom! Hallo daar! Blij dat je erbij bent bij aflevering 6. Van lullig naar lollig lenteschoonmaak in je garderobe. Ja, het is vandaag. De wintermaanden liggen officieel achter ons. We worden hier en daar al eens getrakteerd op zonovergoten dagen. Zo van die dagen die dat je niet ziet aankomen en waarbij je nog met een winterjas rondparadeert. Ja, ik spreek uit eigen ervaring. Je hebt het vast zelf al gemerkt. Het woord lenteschoonmaak wordt weer veelvuldig in de mond genomen. En als drijfveer gebruikt van verschillende marketingcampagnes. Soms enerverend, want wat willen ze ons toch weer allemaal aansmeren? Van vooruitstrevend tuingerief dat je 1 keer per jaar gaat gebruiken, tot nieuwe seizoenskleding die we eigenlijk niet nodig hebben. Zwat, ik heb het woord lenteschoonmaak ook voor deze aflevering gebruikt. Maar dan niet vanuit de intentie om je het een of het ander te verkopen. Ik maak gewoon graag van de gelegenheid gebruik, omdat ik in het dagelijks leven merk dat de gemiddelde mens terug wat meer energie en positieve vibes begint gaan te krijgen. Zo krijg ik eindelijk van het merendeel van de mensen een goeiemorgen of een voorzichtige glimlach terug. Daar waar ik een aantal weken geleden nog de helft van de tijd botste tegen fronsende wenkbrauwen of ignorance is bliss. Het lijkt me dus het ideale moment om met die extra energie die jij misschien ook wel voelt, iets nuttig te gaan doen. Voor je garderobe. Want dat is natuurlijk nog altijd de hoofdreden waarom ik er voor jou ben. Je kledingkast niet meer als een stockageplaats bekijken en stap voor stap aan je duurzame garderobe gaan timmeren. Een garderobe waarin je enkel favorietjes terugvindt, die je graag en veel draagt en ook zo lang mogelijk wilt koesteren. Maar ik ben er ook om je mindset scherp te stellen en die van mij scherp te houden, door erover te praten. Zodat je tevreden kan zijn met wat je al hebt enerzijds, maar ook om te vermijden dat je in de toekomst miskopen begaat of op zwakkere momenten wordt getriggerd om stuks te kopen waarbij je blijdschap maar een kort moment duurt. I am here for you, baby. Dat weet je intussen wel, denk ik. Terwijl ik aan het babbelen ben, dacht ik daarnet plots dat het me een heerlijk idee lijkt om deze aflevering misschien af te spelen op het moment dat je tijd hebt om in je kledingkast te duiken. Maar tegelijkertijd vind ik het absoluut geen vereiste. Het gaat zeker geen step-by-step gids worden van hoe je terug overzicht in je kledingkast krijgt. De vele mindset tips en praktische handvaten die ik jou zal meegeven, die kun je wellicht onthouden. Of je kan op een later moment teruggrijpen naar de show notes en de samenvatting die op mijn website elinerij.be staat. Of je kan de aflevering natuurlijk gewoon nog eens opnieuw beluisteren. Toen ik aan het brainstormen was over topics voor de podcast, kwam ik tot een inzicht dat eigenlijk het onderwerp van deze aflevering volledig heeft bepaald. Sinds 2017, het jaar waarin ik besliste voor mezelf om geen fast fashion meer te kopen, krijg ik op regelmatige momenten de vraag naar mijn meest cruciale tips rond verantwoord kleden en kopen. Dat kon in de context van een interview voor Flair, JBC, Elle Magazine, of recent nog, toen ik naar Langdorp afzakte voor de opname van Laurence Delvoye's podcast Van Naaldje tot Draadje. Trouwens, een warme uitnodiging om haar podcast of Instagram straks eens op te zoeken. Niet gewoon om de aflevering waarin ik voorkom te gaan beluisteren natuurlijk, maar gewoon omdat Laurence een heel mooie bron van inspiratie is. Maar waar ik net dus eigenlijk naartoe wilde, er is dus één tip die overheen al die jaren consequent terugkomt, omdat ik het na al die tijd nog altijd een hele relevante vind en omdat het een van de tips is die ik tot op de dag van vandaag nog altijd zelf toepas. En dat is, tromgeroffel, sta eens letterlijk stil bij en voor alle kleding die je vandaag bezit om je garderobe, indien nodig, te gaan opschonen. Je kan dat natuurlijk Sex in the City gewijs aanpakken met de simpele take-or-toss manier, maar persoonlijk raad ik je aan om dat nog net iets uitvoeriger te doen. En elk kledingstuk letterlijk door je handen te laten passeren en er bewust bij stil te staan. Ik zou je ook aanraden niet om maar 2 take-and-toss stapels te maken, maar om 4 stapels te maken. Zelf zweer ik bijvoorbeeld bij volgende onderverdeling. Wanneer ik aan de slag ga in mijn eigen garderobe, dan maak ik 1 stapel met stuks die ik wil houden en 1 met stuks die ik een tweede leven wil geven. De houden stapel verdeel ik opnieuw onder in perfect of herstellen. En de tweede grote stapel, die van tweede leven, die verdeel ik onder in verkopen of doneren. En dan kom je dus eigenlijk uit bij 4 stapels. Perfect, herstellen, dus de stuks die je wilt houden, en dan verkopen en doneren. Ik vermijd heel bewust een twijfelstapel, aangezien ik vind dat wanneer je voldoende tijd neemt om bij elk kledingstuk stil te staan, dat je die keuze op dat moment ook al kunt maken. Twijfel betekent heel vaak niet veel goeds, maar het hoeft ook niet rechtstreeks te zeggen dat je het stuk meteen vaarwel moet zwaaien. Om je een voorbeeld te geven uit mijn eigen garderobe, er is een 7 jaar oude zilvergrijze blazer van een modemerk dat intussen jammer genoeg niet meer bestaat, dat ik een aantal jaren niet meer heb gedragen. Simpelweg omdat het nog bij mijn ouders thuis lag, maar ook omdat ik de laatste jaren meer naar gouden accessoires en gouden tinten greep, waardoor ik het item in kwestie ook niet echt miste. Bij het herontdekken van het stuk heb ik het meegenomen naar mijn thuis en heeft het eerst nog een aantal weken in mijn kast gehangen alvorens ik het opnieuw ben beginnen dragen. Ik ben toch blij dat ik het stuk heb gehouden, want het is niet alleen een tijdloos item met een unieke materiaalkeuze, er hangt ook een mooie herinnering aan vast. En het feit dat het ontwerp ook een Belgische oorsprong kent, ja, dat blijft ook wel heel dicht bij mijn waarde liggen. Of dat je nu al dan niet voor een 5e twijfelstapel gaat, laat ik helemaal aan jou. Hè. Ik raad je aan om, net als bij alle andere tips die ik geef via mijn podcast, via mijn Instagram of mijn blog, om vooral dicht bij jezelf te blijven en je eigen ideale werkwijze te gaan ontwikkelen. Met deze aflevering probeer ik je vooral te activeren en te inspireren met een benadering die voor mij keigoed werkt. Het is wel belangrijk, ongeacht voor welke werkwijze dat je kiest, dat je echt voldoende tijd neemt om bij elk kledingstuk bewust te kunnen stilstaan en de nodige vragen te kunnen stellen. Haast en spoed is ook bij deze kleerkastoefening niet goed. Bij het ene kledingstuk ga je er al wat sneller kunnen doorgaan natuurlijk dan bij het andere. En er zijn 3 cruciale vragen die ik mezelf bij elk item dat mijn handen passeert stel. De eerste vraag is, wanneer heb je het item de laatste keer gedragen? Was dat gisteren, vorige maand, vorig jaar? Kan je je misschien helemaal niet meer inbeelden wanneer je het stuk nog droeg? Pas je er eigenlijk nog in? Pas je er niet meer in? Past het item nog bij je huidige kledingstijl? Laat die eerste vraag een eerste indicatie zijn voor de latere beslissing die je zult nemen. Maar vraag je ook af welk gevoel het kledingstukje geeft. Maakt het je blij? Hangt er een emotionele herinnering aan vast? Mocht je het stuk al enkele jaren niet meer hebben gedragen, kan het toch een soort van nieuwe liefde terug worden? En nog een hele belangrijke en 3e vraag. Wat is de staat van het kledingstuk? Ziet het er nog goed uit? Is het afgewassen? Vertoont het mankementen? Zijn de mankementen nog op te lossen? Ik hoop dat je het plezier van die kledingkastoefening nu al voelt en dat je overheen de praktische drempel durft stappen. Want op een 2-tal uren kom je best al ver. Afhankelijk van hoeveel stuks je bezit en hoe uitvoerig je de oefening doet natuurlijk. Zelf vind ik het zalig om op deze manier met kleding bezig te zijn, omdat je zo ook dicht bij jezelf blijft en ongetwijfeld bijleert over de manier waarop je naar jouw kleding kijkt. En ik denk dat het ook bijdraagt om je kleding, ook de oude stukken, naar waarde te blijven schatten. Ik doe die oefening trouwens sowieso 1 keer per jaar. En nu ik in een appartement woon, doe ik ze zelfs 2 maal per jaar. Telkens rond de seizoensswitch, van winter naar lente en dan opnieuw van zomer naar herfst. Dat klinkt natuurlijk heel typisch en misschien wat stereotyperend. Maar op dit moment woon ik in een huurappartement waar mijn vriend en ik een beperkte kledingkastruimte hebben. En daardoor bergen we altijd een deel van onze typische zomer- of winterstuks op en maken we op een bepaald moment de switch. Maar ik ben er zeker van, wanneer we in onze toekomstige stek gaan wonen, dat we redelijk snel de kledingkastruimte in orde gaan brengen om al onze kleding, wat trouwens echt niet zoveel is, in 1 grote kast te kunnen verzamelen, zodat we er een heel goed overzicht van hebben. Want dat is een onderbelicht aspect van een duurzame garderobe, het feit dat je er een goed zicht op hebt. Dat zorgt ervoor dat je betere combinaties kunt maken. Dat zorgt ervoor dat je stuks niet uit het oog verliest. Enfin, you get my point. Deze kledingkast-opruimoefening, geen idee trouwens welke naam ik er eigenlijk aan moet geven, maar ik denk dat je me wel volgt. Doe ik trouwens altijd in mijn slaapkamer, de plaats waar het merendeel van mijn kleding hangt. Ik zwier dus alle stuks op ons bed. Dat is zowat het startpunt. En ik doe de oefening ook altijd met muziek. Dan zet ik een afspeellijst op met tracks waarin ik op dat moment goesting heb. Dat kan werkelijk gaan van goede oude rocknummers tot housebeats of van die typische popsong-meezingers. Dat is voor mij en misschien ook wel voor jou de meest plezierige en lollige manier om even doorheen die kledingchaos te gaan. Want ik wil het ook niet onterecht downgraden of zo. Het is echt wel een werkje dat je niet zomaar op een kwartier gefixt krijgt. En al zeker niet wanneer je het niet alleen voor je eigen kleding doet, maar misschien ook wil toepassen op de kledingkast van je partner of misschien zelfs van je kinderen, mocht je die hebben. Dan raad ik wel aan om dit op zijn minst op te splitsen, zodat je geen hele zondag van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds tussen het textiel zit. Daar zou ik zelf ook wel wat hoofdpijn van krijgen. Aan het einde van die kleerkastoefening zit je dus met 4 stapels. Perfect, herstellen, doneren en verkopen. De perfect stapel, dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende. Dat zou de stuks moeten zijn die je meteen terug in je kledingkast kunt hangen. Aangezien die op het moment van de oefening leeg is, vind ik het ook altijd een ideale opportuniteit om opnieuw na te denken hoe je je kledingkast wilt inrichten. Waar hang je je broeken? Vouw je je truien al dan niet op? Welke zaken leg je liever in de lade of zie je liever voor je neus hangen? Fijn om die denkoefening meteen ook te doen. Dan heb je het hoopje met te herstellen kleding. Ik spreek denk ik voor de gemiddelde dertiger als ik zeg dat wij niet zijn opgeleerd om onze items te gaan herstellen. Ik kan bijvoorbeeld wel een nieuwe knoop aan mijn blouse of trui naaien en ik kan een gaatje fixen, maar verder dan dat reiken mijn skills absoluut niet. Wanneer het over herstellen of inkorten of whatever gaat, dan heb ik mijn lieve oma op speed dial staan. Maar als die skills nog in je familie zitten, je die nog zelf bezit of gewoon totaal geen tijd hebt om in die kwestie te duiken en jezelf dat allemaal te gaan aanleren, dan zijn er natuurlijk nog altijd vakmensen en naai- of herstelateliers in je stad of dorp die je met veel plezier en open armen zullen ontvangen om de herstelling in jouw plaats te doen. Net zoals we voor het herstellen van onze schoenen naar een schoenmaker gaan, kun je voor je blouses, truien, broeken, jassen enzovoort terecht bij een naaiatelier. En nu moet ik plots aan iets denken, want ik heb eigenlijk geen idee of onze medemens vandaag nog vaak naar zulke vakmensen gaat om kleding of schoenen te gaan herstellen. Ik heb het gevoel dat die mensen een pak verder van ons dagelijks leven afstaan dan pakweg bij de generatie van mijn mama of die van mijn grootmoeder. Volgens mij heeft dat mede te maken met het feit dat een gemiddeld kledingstuk, gemaakt via de fast fashion manier dan, een echt wegwerpproduct is geworden. Kleding is zodanig goedkoop dat we de echte waarde er niet meer van kennen of kunnen inschatten, waardoor het gemakkelijker dan ooit op de wegwerpstapel komt en we er gewoon de centen niet in willen steken om dat stuk in kwestie terug op te waarderen. Eigenlijk is dat heel triest, nu ik het zo letterlijk aan het benoemen ben. Shout-out dus naar al die vakmensen. En naar bijvoorbeeld een Steenbags en Purpose Accessories, die elk aandacht geven aan reparatie en aan het opwaarderen van de items die we al bezitten. En zo zijn er dus nog veel andere ondernemers, wel allemaal van mijn generatie trouwens, die dat vakmanschap mee in stand blijven houden. Heel schoon vind ik dat. Wanneer je bij de tweede levensstapels komt, die zijn onderverdeeld in doneren en verkopen, heb je natuurlijk nog een werkje voor de boeg. Als er al kleding op een van die twee stapels komt, wat op jaarbasis ongeveer tussen de 3 à 7 kledingstuk zijn bij mezelf, dan benader ik die stapels als volgt. De items die ik liefst verkoop zijn dus items waarin ik zelf een redelijke investering heb gedaan, maar die mij de laatste maanden niet meer dienen. Zo heb ik onlangs nog 2 jeansbroeken van Armed Angels, dat is een Duits verantwoord modemerk, die heb ik dus verkocht, aangezien ik de broeken al 1,5 jaar niet meer had gedragen, omdat ze simpelweg te groot waren geworden. Aangezien de staat van die kledingstuks nog supergoed was, koos ik ervoor om ze op mijn Vinted-account te plaatsen, met duidelijke foto's en een duidelijke omschrijving. Vinted was voor mij hierin een heel bewuste keuze, omdat ik weet dat er verschillende gebruikers op het platform zijn die heel expliciet duurzame modemerken volgen en die de waarde van kleding correct inschatten en niet verwachten dat ik die 2 jeansbroeken voor pakweg €4 zou verkopen. 1 van die 2 jeansbroeken is trouwens verkocht aan een vrouw die heel specifiek op zoek was naar dat jeansmodel. Daar word ik dan echt wel blij van. Enkele vriendinnen die volgen me trouwens ook op Vinted en het is al meermaals gebeurd dat ik het item na 1 dag van het platform haalde om aan die specifieke vriendin te geven of te verkopen. Kledingstuks die al een iets langere tijd meegaan of een minder grote investering van mij hebben vereist, maar waarvan de kwaliteit nog altijd goed genoeg is om die een tweede leven te geven, die belanden bij mij op de doneren stapel. In de meeste gevallen hoor ik bij een lokale organisatie of dat ze nood hebben aan kleding, want je zou ervan verschieten in hoeverre dat de fast fashion-industrie ook daar impact op heeft. Sommige sociale organisaties hebben een zodanig overaanbod aan kleding die dat ze spontaan binnenkrijgen, dat het geen hulp meer is, maar een last. Dat de kleding die wordt gedoneerd dus helemaal geen vervolg kent binnen hun organisatie en dat zij dus zelf die kleding in een textielcontainer of in een kringwinkel liever moeten gaan droppen. Waar het dus ook niet altijd de beste gevolgen kent. Ik zou je nog kunnen vertellen over heel wat andere manieren om terug vat te krijgen op je kledingkast, om kleding voor jou te kunnen laten werken, om nieuwe inzichten te verkrijgen, bijvoorbeeld via een capsule wardrobe. Dat is een specifieke minimalistische manier om je kledingkast te gaan benaderen. Maar ik ga dat topic houden voor een volgende aflevering, mocht je daar interesse in hebben, omdat deze aflevering anders veel te lang gaat duren. Ik zal via mijn Instagram Eline Rij nog wel eens een poll lanceren om aan te voelen of dat je dit topic al dan niet kan smaken. Er is vandaag wel nog 1 ding dat ik je wil meegeven. Na een hele race van praktische handvaten om bij je thuis aan de slag te gaan. En dat zijn enkele wist je datjes rond hoe Vlamingen vandaag omgaan met kleden en kopen. Daar wil ik een beetje mindset work mee triggeren, wat ik zelf ongelooflijk interessant en plezant vind. Jezelf de spiegel voorhouden, kritisch stilstaan bij je eigen koopgedrag, omdat ik vind dat je daar na een tijd ongelooflijk veel uithaalt als je dat consequent toepast. En bovendien, nogmaals, ik heb het al eens gezegd, denk ik, leer je jezelf ook veel beter kennen. Zoals je wellicht al aan mijn tongval hebt gehoord, woon ik in het mooie Limburg. En onlangs deed onze provinciale krant Het Belang van Limburg onderzoek naar het koopgedrag van mijn mede-Limburger. Onder de naam SOS Mode deden ze de resultaten van hun onderzoek uit de doeken. En ik denk dat je die voorzichtig mag en kan extrapoleren op alle Vlamingen. Vandaar dat ik enkele van die inzichten met jou wil delen in de vorm van wist je datjes en eentje in de vorm van een koopverhaal waarvan ik heel hard ben geschrokken. Uit onderzoek van HBVL bleek dat de gemiddelde Limburger verwacht dat hun kleding maximum 3 jaar meegaat. Huilen met de pet op. Want dat geeft ofwel aan dat ze bijna uitsluitend fast fashion kopen en vanwege de erbarmelijke kwaliteit het stuk dus niet langer meegaat. Of is hun antwoord een weerspiegeling van hun eigen intentie? Ik hoop oprecht dat mijn podcast bij een deel van deze Limburgers in de kijker springt, want je moet niet extreem gaan zoals ik zelf doe, hè, geen fast fashion meer kopen, om ervoor te zorgen dat je wel slimmer en verantwoorder omgaat met je kleding. De waardeperceptie ervan moet dringend omhoog. Het blijkt trouwens ook dat slechts 10% van de Limburgers tweedehands koopt vanuit ecologische overweging. En eigenlijk schrik ik daar helemaal niet van. Ecologie is vaak geen drijfveer voor het kopen van kleding. Dat zou absurd zijn. Omdat kleding ook echt gebonden is aan emotie, aan jezelf goed voelen. Dat is eigenlijk iets waar ik in het begin van mijn kledingmissie 6 jaar geleden, waar ik toch wel wat moeite mee had, omdat ik zo hard focuste op de ethiek en ecologie van de kledingstukken die ik dan wilde kopen, dat ik helemaal vergat dat kleding ook bijdraagt aan mijn zelfzekerheid, aan mijn gemoedstoestand. En intussen heb ik daar wel een betere balans in gevonden. Dus daar ben ik zeker blij mee. En ik zou ook absoluut niet verwachten dat daar een heel grote shift gaat gebeuren. Ik vind niet dat iedereen vanuit een ecologische insteek naar kleding moet gaan kijken. Verder las ik ook nog dat de helft van de Limburgers maandelijks minder dan €50 uitgeeft aan kleding. Toch kopen ze voor dat bedrag heel veel stuks. Want de Limburger koopt gemiddeld 4 kleinere en 4,5 grotere stukken per maand. Kijken we naar de groep van 18 tot 24-jarigen in de bevraging, dan gaat het maandelijk zelfs om 13 kleinere en 10 grotere stukken. Dat zijn dus 23 stuks in totaal per maand. Ik kan mijn verbazing niet onder stoelen of banken steken. Net zoals sustainability-experte Jasmin Wijnands al aanhaalde in dit verhaal. Dat is gewoon absurd. En dat terwijl de Limburger bij een andere onderzoeksvraag aangaf dat ze kwaliteit primeren. Er is dus duidelijk een discrepantie tussen wat we zeggen en wat ons uiteindelijke gedrag is. En wat dat Wijnands ook nog meegaf via haar socials, is het feit dat iemand die om de 3 maanden een t-shirt koopt bij Primark of H&M en consorten, omdat die persoon niet anders kan, die mensen zijn niet het probleem, hè? Iemand die elke week of elke maand met 3 of 5 zakken naar buiten gaat in die winkels, dat is een probleem. Want die laatste heeft wel de koopkracht om andere en betere keuzes te maken. Nog een laatste tof feitje. 4 van de 10 Limburgers shopt online. En daar is het gevaar natuurlijk dat je van je woonkamer een paskamer gaat maken. En bijdraagt tot gevolgen zoals onnodig transport, massaal teruggestuurde kleding die door webshops, vooral bij grote merken overigens, niet meer in hun aanbod worden teruggenomen, maar gewoon worden vernietigd en nog heel veel meer. En dan is er ook nog dat koopverhaal waarvan ik oprecht schrok. Wel, er kwam dus op sociale media in het kader van SOS Mode ook een 46-jarige vrouw voorbij die heel fier vertelde dat ze voor een habbekrats 8 identiek dezelfde blazers kocht bij ultra-fast fashion gigant Shein. Een vrouw die naar eigen zeggen verslaafd is aan deze Chinese shoppinggigant. Zonder haar daar persoonlijk over te veroordelen, want dat is absoluut niet mijn insteek hier, was ik wel oprecht geschrokken. Shein is ultra-fast fashion, waarbij je dus een kledingstuk voor de prijs van pakweg 2 volkorenbroden kunt bestellen. En dat feit wakkert dus duidelijk extra consumptie aan bij mensen die kleding- of koopverslaafd zijn. De mevrouw in kwestie had een hele brede grimlach wanneer ze vertelde over haar blazers in alle kleuren van de regenboog. En ik heb me even in haar schoenen proberen verplaatsen. Want wellicht beschouwt zij haar aankoop als super clever. Ze koos ervoor een outfit die dat ze mooi vindt en waarin ze zich goed voelt, gewoon te vermenigvuldigen. Ik wilde het bijna onbewust onschuldig noemen. Maar toen ik in het interview wat verder las, ondervond ik dat het wel degelijk over een koopkrachtige dame gaat. Ze zegt zelf het volgende. Als ik iets nodig heb, ga ik eerst kijken of ik het op Shein vind. Soms bestel ik 2 of 3 keer per week en soms zelfs 3 of 4 keer per maand. Het hangt ervan af of ik iets nodig heb, vertelt ze. En ik heb vaak iets nodig, zegt ze al lachend. In februari heb ik voor €120 besteld. Meestal koop ik wel kleding voor mezelf. Ik ben tot op mijn onderbroek toe in Shein gekleed. Omdat de maten wel eens uiteen kunnen liggen, bestel ik verschillende maten, zegt ze. Ongeveer 2 van de 10 stuks zijn van mindere kwaliteit. Het stof is dun of doorschijnend. Soms is het echt wel goedkope brol, maar vaak zijn de items voor mij goed. Ik krijg ook geregeld complimentjes en als ik zeg dat het van Shein is, zijn de mensen verbaasd. Tot zover dus de 46-jarige dame die in het kader van SOS Mode van HBVL werd geïnterviewd. Ik ben absoluut niet akkoord met onderzoeken en interviews die de focus uitsluitend op de consument leggen, want zij alleen kunnen bottom-up echt niet rechtstreeks voor structurele verandering zorgen. Maar ik vind wel dat je als mens mag beseffen dat je via zulke aankopen, heel cru gezegd, rechtstreeks bijdraagt tot een van de meest vervuilende en mensonterende industrieën ter wereld. Een wereld waarin mensen, veelal vrouwen en tieners, worden uitgebuit om die goedkope kleding te produceren. De koopkracht waar we het eerder al over hadden, is hier echt niet het probleem. Als je €120 per maand aan kleding kunt uitgeven, dan denk ik wel dat je bij de goede bent in onze samenleving. En dan kun je wel eens betere keuzes maken. De 2 beste zinnen uit het interview vind ik volgende. Kwestie van dan toch nog op een positieve noot te eindigen. En die luiden als volgt. Het eerste jurkje dat ik 4 jaar geleden besteld heb, draag ik nog steeds. En verder zegt ze ook, er zijn basisstukken die ik dagelijks draag. Laten we dat vooral onthouden. Gisteren, de dag voordat ik deze aflevering opneem, zag ik op Instagram toevallig een live van Anke verschijnen. Anke is de oprichter van de kleurrijke modewinkel My Melanate in Hasselt. En zij zou haar community vanaf de officiële lentedag uitdagen om aan de slag te gaan met hun garderobes en alle struggles die daarbij komen kijken. Zelf ga ik haar lenteschoonmaakoefening ook meevolgen, omdat ik denk dat ik daar ook weer nieuwe inzichten uit zal halen. Inzichten die ik jou jammer genoeg niet kan meegeven in deze aflevering, omdat we aan de vooravond staan van de lente. Maar ik ben ervan overtuigd dat Anke die inzichten ook op haar Instagram gaat bundelen. Dus een warme oproep om ook eens bij My Melanie te gaan kijken. Je gaat er vast weer wat nieuws uit leren, los van deze aflevering. Dan rest me jou enkel nog heel veel succes te wensen met de opruimactie van je kledingkast. Het gaat je zoveel mooie voordelen brengen. Je garderobe zal geen stockeerplaats meer zijn waarin je items liggen weg te kwijnen. Je krijgt ook een beter zicht op je stuks. Je ontdekt ongetwijfeld nieuwe combinaties terwijl je de oefening aan het doen bent. En je geeft misschien weer wat oude stuks een nieuwe liefde. Voor nog meer tips kun je te alle tijden terecht op mijn Instagram-account Eline Rij, maar ook op mijn website www.elinerij.be. Daar staat trouwens een fonkelnieuwe gratis gids op jou te wachten. De beste tools en producten voor kledingonderhoud. Een gids waarin ik je mijn favoriete tools van degelijke merken aanprijs, zodat we onze kleding allemaal langer kunnen koesteren. En het beste van al, daar zijn geen al te grote investeringen voor nodig. Een dikke merci om er weer bij te zijn en heel graag tot de volgende.